En er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en hij stelde aldaar de mens dien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en een boom des levens in het midden van een hof, en een boom der kennis des goeds en des kwaads. Zalig zijn degenen die het woord. De tekst voor de avond is het zevende vers van Genesis 2. Het zevende vers van Genesis 2. Wij lezen het woord Gods nu aldus. En de Heere God had de mens gevormd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Gemeente des Heren. Er wordt hier in dit tekstgedeelte dat ter behandeling vanavond voor ons ligt gesproken over de schepping van de mens. Nu is er misschien in de schepping in de wereld geen wonderlijker en verwonderlijker wezen dan de mens. Misschien heb ik het zo niet goed uitgedrukt. Wonderlijk en verwonderlijk is alles in de schepping. Maar ik kan het beter wat negatiever zeggen. Raadselachtig is de mens. En ik meen dat iets daarvan al dadelijk duidelijk wordt in wat ons hier gezegd wordt omtrent de mens. Er zijn als het ware twee kanten in de mens. Eens deels, en dat blijkt duidelijk in dit scheppingsverhaal, heeft de mens te maken met de aarde. Is hij daar nauw mee verbonden?
wonder.
Laat ons daar eerst van spreken. En dan in de tweede plaats wordt er gesproken in de tekst van een bijzondere bemoeienis Gods bij de schepping van de mens. En die wordt zelfs in dit scheppingsverhaal, dat weer iets anders luidt, maar toch hetzelfde inhoudt als wat in Genesis 1 staat, gesproken van de schepper als de Heere God. Dat is niet zomaar God in het algemeen, maar dat is de Heere, de Godsnaam wordt hier gesteld, van de God van Israël. Die is de schepper. Ik sprak van die twee kanten, de aardse en die bijzondere bemoeienis van de Heere God. Eerst het aardse. God, de Heere, staat er, vormde, boetseerde, formeerde de mens uit het stof der aarde. Nou moeten wij opletten dat we dit niet te voorbarig interpreteren. Want wij mensen, wij moderne mensen, zijn zo vaak opgevoed dat we niet het minste besef meer hebben van wat stof oorspronkelijk is geweest. Natuurlijk wordt hier het beeld gebruikt, wat ook bij deze volkeren rondom Israël heel duidelijk was, in het bijzonder bij de Babyloniërs, van het boetseren van de pottenbakker. De pottenbakkerskunst was in het Oude Oosten, vooral in deze streken, erg bekend en er werd ontzaglijk veel aan gedaan. Men kende zelfs de draaischijf en dergelijke dingen meer. En de pottenbakker, niet alleen een ambacht, maar het was ook een kunstenaar. Men wist ook dat als een vaas gemaakt werd, dat er iets speciaal, als het van een groot kunstenaar was, dat er iets inkwam van als het ware van een ziel. Het had immers ook een klank. Iets kon, als je er tegen tikte, een bepaalde klank geven. Goed, dat wijst allemaal in die richting dat het de materie, zoals ik het zou willen uitdrukken, en dat woord houdt al veel in, waar ik dadelijk op terugkom, dat de stof of de materie toch wel iets heel bijzonders was, waar iets bijzonders mee gedaan kon worden. Het was zo dat men dat wel besefte, maar ik heb het woord materie genoemd, en dan wordt ons nog duidelijker wat oorspronkelijk stof was. In dat woord materie dat wij gebruiken, dat aan het Latijn ontleend is, zit de stam van het woord moeder. Mater, moeder, materie, is datgene wat voortkomt uit de moederschoot van de aarde. De aarde wordt wel als schepsel Gods herkend, maar is ook een bezield wezen. De stof is blijkbaar niet zo stoffelijk als wat mensen, moderne mensen, er vaak in zien. Maar toch, er is in deze materie, in het stof der aarde, waarvan de Heilige Schrift hier spreekt bij de schepping, kan niet anders gezegd worden dan dat erin uitgedrukt is de nauwste band met de aarde. Wie die aarde dan ook is, heeft altijd geweten door de eeuwen heen van de moeder aarde, van het mysterie, van het voortbrengen, wat de aarde doet, waaruit alles voortkomt, het gewas en waarin het terugkeert. Men heeft het altijd gezien, er zijn godsdiensten geweest die zich bijzonder bezig hielden met de aarde en de aarde als de moedergodin vereerd hebben. Het is niet alles zo materialistisch zoals wij dat meestal veronderstellen, maar het betekent toch dat het bijzonder aards is. En de aarde is wezenlijk iets anders dan de hemel. Welke bijzondere krachten ook in de aarde mogen zijn, zonder de hemel is de aarde op zichzelf iets donkers, wat niet veel meer kan zijn dan een graf en wat ook het dodenrijk in zich kan bergen. De aarde is op zichzelf, is niet in staat om het blijvende leven te geven. Mens is uit de aarde aards. Hij bestaat voor een groot deel uit wat uit de aarde komt. God nam het stof der aarde en formeerde het. Daardoor gebeurde er al ontzaglijk veel, want de vormeloosheid wordt veranderd, krijgt een vorm. En een vorm is eigenlijk al iets geestelijks, wat aan de stof opgelegd wordt. Daarom kan juist in het boetseren, kan zoveel van geest geuit worden. De Heere God maakt een schoon en harmonieus beeld in de mens. En we weten ook tot op de huidige dag, zelfs wat van die oorspronkelijke schoonheid is overgebleven, dat er nog verhoudingen in het menselijk lichaam zijn die op een zeer hoge verhevenheid wijzen. Het geestelijk element ligt ook in die verhoudingen. Maar hoe het ook zij, mens is en blijft gebonden in zijn oorsprong aan de aarde, is aards, is verwant aan alle aardse wezens. Hij kan gevormd worden, maar als de vorm ontnomen wordt, dan valt hij terug in de stof en dan keert tot het stof terug wat uit het stof is voortgekomen. Nu, in het menselijk leven openbaart zich veel van het aardse. En de aarde heeft vele schone en heerlijke dingen. En de begeerte naar het aardse hoeft niet verwerpelijk te zijn. De aarde is ook geschapen. En de aarde is een van de prachtigste delen geweest, oorspronkelijk geweest, van de schepping. En nog is in de aarde en op de aarde zoveel in het heden nog te zien van de schoonheid en heerlijkheid. En wat een mens zich verbonden voelt met die aardse dingen. Ik zeg nog eens, dat hoeft helemaal niet negatief gezien te worden. Dat is uiterst belangrijk. Als we dat ook zien bij de andere wezens, bij de dieren en bij de planten, hoe als het ware een schoonheid en een vreugde en een levensvreugde kan uitgaan, juist in het gebonden zijn aan de aarde. Het is er allemaal op, in de mens. De mens is aards in veel opzichten, is hij aards, is hij gericht op de aarde en kan hij zich er ook niet van losmaken. Dat is de ene kant die ons hier belicht wordt en er wordt veel verklaard van het menselijk handelen, van het menselijke begeren en van het menselijk streven, omdat het op de aarde gericht is. Maar nu wordt ons hier gezegd dat bij de oorsprong van de mens er iets heel bijzonders is gebeurd. De mens is, en we beginnen eerst met het einde van de tekst, een levende ziel. Er staat bij, hij is al zo geworden gemaakt tot een levende ziel. We moeten wel weten dat de mens in deze schepping op de aarde niet de enige is die een levende ziel genoemd wordt. De dieren hebben ook een ziel. Die hebben ontvangen een kracht van God om te leven. Het geheimenis, het mysterie van het leven is ook in de dieren. En er wordt zelfs in de Heilige Schrift gezegd, waar dat leven, die ziel, die dus een bijzondere goddelijke gave is, ook aan de dieren, waar die bij de dieren zetelt. Namelijk in het bloed, staat immers in de Heilige Schrift, het bloed, dat is de ziel van het dier. Daarin komt dat wondere leven uit. En daarom is bloedvergieten zoiets verschrikkelijks. En is er eigenlijk maar één legale wijze van bloedvergieten. Dat is in het offer. En daar hangt natuurlijk ook het ritueel slachten bij de Joden mee samen. Dat wil zeggen dat die wondere, mysterieuze levenskrachten niet verspild worden, maar aan God teruggegeven worden. Ja, zo is het leven, het mysterie van het leven aanwezig in een dier. Mens heeft ook bloed. En de mens is ook uit de aarde aards. En een levenskracht zetelt ook bij de mens in het bloed. Maar er is bij de mens nog iets anders. En bij alle uiterlijke overeenkomst, en zelfs bij innerlijke overeenkomst van mensen en dieren, is er toch een wezenlijk onderscheid. En het komt straks ook in het verhaal dat hierop volgt naar voren. Als de Heere God ziet dat de mens alleen is, dan geeft hij de dieren om die eenzaamheid te doorbreken. En dan staat er toch dat Adam, de mens, in al die dieren iets mist. Hij vindt niet een hulp als tegenover hem. Hoe ontroerend, hoe bijzonder de dieren ook zijn, hoe het een afschuwelijk misverstand is, wat zoveel dierenleed veroorzaakt heeft, dat men heeft durven te beweren dat het dier geen ziel heeft. De Heilige Schrift zegt duidelijk dat een dier een ziel heeft. De prediker zegt het duidelijk. Maar dat neemt niet weg dat het toch een ontzaglijk onderscheid is tussen de mens en het dier. En waar zit dat nu eigenlijk in? Nu, dat wordt ons hier gezegd, dat aan de mens iets heel bijzonders is gegeven, wat blijkbaar de zichtbare wezens verder niet kennen en waarvan niet gesproken wordt in de Heilige Schrift. De mens die door God geformeerd is uit het stof der aarde, die is ook levende ziel, die heeft het mysterie van het leven in zich, maar heeft dat op een uiterst bijzondere wijze gekregen. Het staat er. En God blies zijn adem in de neusgaten van de mens. Er is door God de Heere zelf iets in de mens gebracht dat niet is uit de aarde, dat niet is uit de schepping, dat zelfs niet zomaar is uit de hemelse gewesten, maar iets dat uit God zelf is. Adem Gods, dat is het goddelijk leven zelf. Dat is iets dat ongeschapen is. Alles is geschapen. Alles wat we kennen, de mooiste en de heerlijkste dingen. Maar de adem Gods, dat is iets wat uit God zelf komt en wat God in de mens geblazen heeft. Wat God, de mens, de Heere God, heeft de mens een deel van zichzelf geschonken. God zelf is ongeschapen. En een deel van het ongeschapen goddelijke wordt gebracht in de mens. En omdat God altijd één is en één blijft bij alle zogenaamde verdeling, blijft dat deel verbonden met het geheel. Broeders en zusters, daar wordt ons hier in de Heilige Schrift zoiets ongelooflijks en onvoorstelbaars gezegd, dat iedere mens, hoort u, er is geen enkele uitzondering, iets in zich draagt dat niet geschapen is, maar dat uit God is, iets van God zelf, iets van het goddelijk leven zelf, heeft God in iedere mens gelegd. Dat heeft een ontzaglijke consequentie. Dat betekent dat iedere mens van een oneindige waarde is. Er zijn zoveel mensen en er zijn er zoveel in de wereldgeschiedenis geweest. En ze worden soms gezien, aangezien, talrijk als de aardvloot. Ze kunnen ondergaan, hun lichamen gaan ten onder, ze verteren en het is alsof er zoveel zijn, zodat er eigenlijk helemaal niet meer op gelet hoeft te worden of alles vervangbaar schijnt te zijn. Wat is er met mensenlevens gesold? Wat is er met mensenlevens gedaan en misdaan, juist door mensen zelf? Maar nooit kan het ongedaan gemaakt worden dat in iedere mens goddelijk leven is, een deel van God zelf, ongeschapen is in de mens. Het is zo geweldig dat velen hebben het willen wegpraten. Er zijn zelfs theologen geweest die het willen ontkennen tot op de huidige dag ook, omdat het te groot is. En men heeft erover gesmaald en heeft gezegd dat is, als je dat zegt, als je van een onsterfelijke deel van de mens spreekt, dan hebben sommige mensen gezegd dat dat platonisme is, of ze daar iets mee gezegd zouden hebben. Als er onder de heidense wijze niet mensen kunnen zijn geweest die iets van de laatste dingen hebben kunnen zien. Wat zegt dat nou op zichzelf, platonisme? We hoeven het niet bij Plato in het bijzonder te zoeken, maar het staat hier onmiddellijk in dat mysterieuze woord dat we hier vinden, dat mysterieuze Hebreeuwse woord, neshama. De levensadem die de Heere God in de mens heeft gelegd, is in de mens onverwoestbaar. Er is geen mens waar het niet in is. Broeders en zusters, als je dat een ogenblik, al is het maar voor een klein deel, indachtig wordt, hoe ga je dan een andere blik krijgen op de mens die tegenover je staat? Het is onherkenbaar dikwijls, maar het kan niet ontkend worden. Het is erin, die schat, die goddelijke onsterfelijkheid, dat deel van God heeft God zelf in die klomp, in dat beeld, in dat geboet, door hemzelf geboetseerde, geblazen. En hij heeft het beeld zo gemaakt dat het geschikt was om heiligdom te zijn van dat heilige dat God aan iedere mens toevertrouwt. En daarom is het menselijk lichaam, wordt in de Heilige Schrift een tempel Gods genoemd. Gemeente des Heren, er zal iemand zijn die zegt, ja, maar dat staat hier wel, maar we hebben hier toch te maken met een verhaal dat voor de zondeval speelt, en wat is daar nu eigenlijk van overgebleven? Ja, het kan niet ontkend worden, hoewel de Bijbel er veel minder over spreekt dan de dogmatiek. Het kan toch niet ontkend worden dat er een catastrofe heeft plaatsgevonden met de mens en daarmee met de hele schepping. De mens moest de bemiddelaar zijn met de hemel. Er was hem iets toevertrouwd van God zelf en daarom moest hij verbinding zijn van hemel en aarde. En als dat verstoord wordt, ja, dan heeft er een geweldige ingreep plaats. Dan heeft er iets verschrikkelijk plaatsgevonden. En dat is het nu eigenlijk. Als je het zou willen samenvatten, wat na de zondeval in de menselijke wereld en daarmee in de hele wereld is gebeurd, dan is het dit, dat de mens vervreemd is van zijn diepste wezen, van dat goddelijke dat hij in zich draagt. De vervreemding van het goddelijke in de mens heeft de mens aardsgezind gemaakt, uitsluitend gericht op de aarde. En er is nog ontzaglijk veel moois en heerlijks op de aarde te beleven. En er zijn resten van goddelijke aanraking en van goddelijk licht en van goddelijke straling, ondanks alles in deze wereld. En het is zelfs zo dat de mens in zijn aardse lichaam, in zijn leven en in zijn bloed uitstralingen nog steeds vindt van die goddelijke aanwezigheid en van die goddelijke bemoeienis en van dat inblazen van de adem, waardoor zijn hele lichaam tot leven is gebracht. Want vanuit die levensadem Gods heeft de mens ook de levenskrachten in zijn bloed en in zijn hele lichaam ontvangen. Maar er heeft iets catastrofaals plaatsgevonden. Die kern, dat goddelijke, wat iedere mens in zich heeft, dat is door die zondeval verborgen niet alleen geraakt, maar het is afgesloten. Het is in de mens. Maar, broeders en zusters, het is omhuld met vele lagen in ons wezen. Het is omhuld, ja, laat ik enkele dingen noemen. We hebben de ziel, die kan stormen en die wanhopig kan zijn en die kan begeren. En de ziel verduistert dikwijls in zijn heftigheid, in zijn hartstochten en ook in zijn smarten en ook in zijn zonde en ook in zijn doem ontneemt de ziel zicht op die goddelijke kern die in ons menselijk wezen ligt. En er is meer, er is ook het verstand, er is de zogenaamde geest, dat verstand met zijn verlegenheden, dat verstand dat altijd een omvloersing geeft en ons hoe langer hoe meer doet vergeten wat wij in ons diepste wezen kennen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een groot deel van de menselijke cultuur, van het menselijk handelen, erop uit is om dat onsterfelijke wezen dat wij toch ondanks alles in ons blijven dragen, om dat te doen vergeten. Het is helemaal uitgekomen, niet alleen in een wanhoop, maar ook in een verzet, dat men langzamerhand is gekomen tot een mensbeschouwing die dat oorspronkelijke goddelijke ontkent. Als we in de psychologie, in de zielkunde spreken van de psyche, dan heeft die psyche van de psychologie niets meer te maken met die goddelijke kern. En als er een evolutietheorie is die zegt dat de mens principieel zich in niets onderscheidt van het dier, dan wordt daar ook die goddelijke kern mee ontkend. En je kunt 100 keer zelfs met de gewone ratio, met de reden er tegenin gaan. En je kunt zeggen dat de evolutietheorie geen enkel zelfs beperkt wetenschappelijk vol heeft, waarop je kan staan. Maar het is een levenservaring, het is een kijk op de dingen. Het is een mens die gebonden aan de aarde is en die niet wil opgeschrikt worden door dat geheimnis dat wij toch in ons dragen en in ons hebben. En nu komt de vraag naar voren. Wat is het dan toch eigenlijk wat ons zo op de vlucht doet gaan voor het goddelijke in ons? Waarom wij dat goddelijke eigenlijk met alle geweld willen bedekken, maar op alles uitschijnt te zijn om het te ontkennen? Weet u waarom? Omdat het goddelijke ons niet ontnomen is, staan wij in de schuld. Kijk, broeders en zusters, als bij de zondeval God ons gestraft had en de mens, dat is iets anders. Maar het goddelijke in ons, dat onsterfelijke, waarvan wij ons steeds meer vervreemd hebben, klaagt ons aan. We zijn op de vlucht voor God, zoals Adam en Eva op de vlucht waren. Als de Heere God vraagt: mens, waar zijt gij? Men verbergt zich in de hof, omdat men vlucht voor het goddelijk aangezicht en zich naakt gevoelt en schuldig. Mens is op de vlucht voor zichzelf, ja, maar dat is hetzelfde dat men op de vlucht is voor God. Want God is in de hemel. Ja, God is in de hemel, maar dan kunnen we zeggen, God is heel ver. Zo ver dat we het niet meer kunnen zien. God is niet alleen in de hemel. God is bij u daar. En bij mij hier. Wij kunnen ons niet onschuldig houden. Het goddelijke wezen, de goddelijke adem, de neshama, klaagt ons aan. Dragen we in ons. En hoe behandelen we elkaar? Hoe staan we tegenover elkaar? Als mensen die elkander eerbiedigen. Als tempels van de levende God. Of doen we alsof iedere mens niet veel meer is, niet veel zaaks is en weggeworpen kan worden? We worden aangeklaagd, we zijn vervreemd van onszelf. Het ligt op een afstand en we zijn dus op de vlucht. En we zijn wel, we zijn met verheven dingen bezig. En we zoeken het ook wel. En de mensen willen zich verdiepen in de dingen. En we zijn met allerlei dingen tegenwoordig bezig. De meeste mensen zijn helemaal op de vlucht. De meeste mensen willen geen ogenblik meer nadenken. Het gaat er uiteindelijk om de grote omwending in het mensenleven, waarvan in de gelijkenis van de verloren zoon gesproken wordt. Hij tot zichzelf gekomen zijnde. Maar dan weet u ook wat dat is. Als de verloren zoon tot zichzelf komt, dan denkt hij aan de Vader. Hij zegt: ik zal opgaan en tot mijn Vader gaan. Hij denkt aan de Vader als die tot zichzelf inkeert. Je ziet hier dat duidelijk in de gelijkenis gezegd wordt dat het tot zichzelf komen weer inkeren is. Tot de goddelijke levensadem. Maar de meeste mensen vluchten vandaan omdat men bang is dat men door God beschuldigd wordt. En wij worden ook beschuldigd door het goddelijke in ons, dat wij niet hebben geleefd, zelfs in onze meest verheven ogenblikken, niet naar de roeping en naar wat God ons heeft toevertrouwd, dat wij de goddelijke vonk in ons dragen. We hebben ons op een schandalige wijze gedragen. We hebben ver geleefd beneden onze stand. We hebben ons aangepast aan de aarde. En wat wij voor verheven hebben uitgegeven, dat was hooguit een afschijnsel daarvan. Dan zult u zeggen, ja, maar er zijn toch mensen die op een andere wijze de dingen zoeken. is toch mogelijk dat een mens tot zichzelf komt en één keer tot zichzelf. En er zijn toch in de wereld zoveel tekenen die een mens eraan herinneren dat hij een goddelijke kern heeft en dat hij aan God herinnerd wordt. Dat is er ook zo. En mensen streven het na en komen dan tot zichzelf. En het kan zelfs zijn dat een mens zich verdiept en mediteert en in zichzelf verzinkt. Maar broeders en zusters, meditatie, dat is een uiterst verantwoordelijk werk. Meditatie, daar moet je aan de hand van het woord Gods de weg weten. Je kunt in zoveel lagen terechtkomen. In de eerste plaats van je ziel. En je kunt verheven ogenblikken meemaken. Maar weet u wat het dan is? Er zijn zoveel drogbeelden. We dragen er in onze ziel de herinnering aan een voorgeslacht. Aan een vroom voorgeslacht. En dat kan inderdaad ons iets opwekken. Zoals in deze kerk staan. En dit oude gebouw ons doet herinneren aan onze voorouders, die eeuwenlang hier ook in deze kerk zijn geweest. Zo kunnen we erdoor gesticht worden. En we kunnen een ogenblik zelfs beseffen hoeveel minder wij dikwijls ontvangen hebben dan zij. We kunnen ons verdiepen daarin, in hun vroomheid. Maar dat is het nog niet. We kunnen ons daarin verlustigen. En bij die eerste meditatie van het indalen in de ziel, daar kom je dan dikwijls alleen maar flarden tegen van vroomheid van een voorgeslacht. Maar dan ben je nog niet gekomen tot de goddelijke kern, tot de goddelijke levensadem. Je kunt diepere lagen ingaan, je kunt allerlei dingen van de ziel vinden en je vindt daar inderdaad goddelijke glans. Maar het zijn resten, herinneringen van een oude straling die gekomen is, nog uit die goddelijke kern, uit die neshama, uit die adem Gods die in ons is. Maar bij een nauwgezet onderzoek, niet bij een wat vaag geestelijk bezig zijn, want veel mensen zijn zo dikwijls vaag geestelijk bezig en zijn komen zo gauw tot een resultaat. Sommigen denken zelfs dat je met chemicaliën tot die diepere lagen van de ziel kunt komen. En het is een drogreden, want je stuit alleen maar op fossielen van wat achtergebleven is. En het lijkt wel dat het erop, er zijn mooie sporen van overgebleven, zoals edelstenen overgebleven kunnen zijn en je kunt je erin verlustigen, maar het is nog niet altijd die goddelijke adem die daar in die kern ligt, waar je tenslotte naar moet zoeken. Het is tenslotte zo dat een mens zo gauw tevreden is en zo oppervlakkig is. Nee, het is dikwijls aanlokkelijker. Mensen die als ze zich in zichzelf verdiepen, wanhopig worden. Het warrelt door hun ziel. Hoeveel mensen die overdag een klaar en helder bewustzijn hebben, kunnen nachten wakker liggen. En wat is in de nacht, kan de ziel spoken, kunnen allerlei dingen opkomen. Kan een mens niet weten hoe je zo kleingeestig kan zijn, hoe je zo bang kan zijn, hoe je bevreesd kan zijn, hoe je in een gebondenheid kan zijn. En een mens kan menen dat hij daar doorheen breekt. En ik kan verkwikkingen vinden. Het menselijk leven is er vol van. En de aarde heeft ook nog veel herinneringen. En aardzijnde kun je ook nog schitterende en heerlijke en vertroostende dingen vinden. Maar als je ze echt beseft, broeders en zusters, dan ben je niet tevreden. Krijg je een heimwee. Als je een pracht, dan kunnen de tranen in je ogen komen. En dan kun je zeggen, hier, deze bloem is zo mooi. Maar hoe was een paradijselijke bloem? En zo is het met alle dingen in deze wereld. Wie werkelijk fijn voelt, wie werkelijk niet kan vergeten dat hij een neshama, dat hij de adem Gods in zich draagt, die wordt tegenover het mooiste en het verhevenste het meest kritisch. Want hij zegt, het is het toch eigenlijk nog niet, het herinnert me eraan, het verontrust mij. En ik kan niet vergeten, ik kan die lagen die er overheen zijn, kunnen mij niet excuseren dat ik er niet toe kom. Hoe meer je jezelf verdiept, des te sterker wordt het, de geestelijke ervaring, ook bij de meditatie. Er zijn van die heiligen geweest die getracht hebben om er doorheen te breken. Zijn er die zeggen, we hebben 30, 40 jaar geworsteld in die dorheid en we komen er niet doorheen. Spaanse mystici hebben van die dingen gesproken, Juan de la Cruz en dergelijke, en heilige Teresa, en al die mensen hebben daar geworsteld met deze dingen. Ik spreek het speciaal uit, omdat dat mensen zijn die met deze dingen zijn bezig geweest. En wij zijn tegenwoordig zo vlug. We denken dat we direct het maar kunnen. Als we er een paar kunstjes van geleerd hebben, een paar geestelijke kunstjes. En het zit me eigenlijk toch zo dwars dat men dat eigenlijk van de pastor ook in zoveel opzichten wil. Een paar geestelijke kunstjes leren om wat rustiger te leven enzovoorts, als een soort slaapmiddel. Maar daar gaat het niet om. Broeders en zusters, het punt is eigenlijk dit. En laat ik het nu maar voluit uitspreken. Wat is nu bij de zondeval gebeurd? De levensadem van God, het goddelijke, is ons niet ontnomen. Het is in ons. Maar het is alsof het opgesloten zit. Om maar een triviaal beeld te gebruiken. Het is alsof het een grote schat is. Het is een grote schat die opgesloten is in ons diepste wezen. In een kluis. Een kluis waarvan we de sleutel zijn kwijtgeraakt. Wat de kinderen zingen in het lied van het Engeland, de sleutel is gebroken. Dat is een diep kinderlied, wat niets met Engeland te maken heeft, met het land der engelen. Wat in die oude wijsheid van die kinderliedjes nog naar voren komt. Sleutel is gebroken. De kluis is dicht. We hebben het in ons. Het straalt nog heen door de wanden van de kluis. En daar leven we nog in. Maar het is onherroepelijk verborgen. Het straalt zoveel door dat het ons verontrust. En we zien mensen die er als een kluis uitzien. Afgesloten is er aan onze gezichten, aan het uwe en aan het mijne, nog iets te zien dat wij God in ons dragen. Ach, hoe bedekken we het? Hoe houden we het tegen? Het is afgesloten. En het is er toch. Het ligt niet buiten ons. We kunnen niet zeggen dat we onschuldig zijn. We kunnen niet zeggen dat we er niets mee te maken hebben. Maar ook in onze aanvankelijke blijdschap van ons in onszelf te verdiepen, stoten we op allerlei sporen die wel ermee te maken hebben, maar die onze ziel nog veel begeeriger maakt om daar te komen, of die onze ziel drijft om op de vlucht te gaan. Dat is het wezenlijk geestelijke probleem. We dragen het allemaal in ons. Het is opgesloten. We hebben het bedekt en we doen eraan mee om het maar te vergeten. En we proberen het heil op welke andere wijze ook te vinden. Dat is de situatie. Is dat het enige antwoord? Is dat het wat overgebleven is? De apostel Paulus spreekt in de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, over deze dingen. Hij spreekt van die eerste mens die een levende ziel is geworden. Die mens heeft de levensadem in zich gekregen. Maar er is een tweede mens, een tweede Adam gekomen in de wereld. God heeft een zending in de wereld gesteld. God heeft een nieuw beginsel gesteld dat erop gericht is om een aanval op die kluisdeuren te doen, om het open te maken en om de mens die aards is, het aardse wezen, weer te verbinden met het hemelse wezen dat in die mens is. Nu, hoe heeft God dat gedaan? Dat is de schepping uit de verstorvene lendenen en uit de verstorvene schoot van Abraham en van Sara. God heeft een volk doen komen in deze wereld dat niet tevreden was met de resten die over waren van wat er in de wereld is gebleven, van het paradijs en van uitstraling van de goddelijke levensadem. God heeft in Israël een nieuw beginsel gesteld. De God van Jacob is de God die met het volk meegaat en die het volk heeft geleerd in zijn onderwijzing, de Torah, de heilige onderwijzing, ten leven. Om de weg te gaan die ertoe leidt dat de mens tot zijn goddelijk wezen terugkeert. En die de omvloersing, de omsluiering, de gevangenis waarin de goddelijke ziel, waarin de goddelijke neshama, de levensadem, verborgen is, opengemaakt moet worden. Dat is het waarom het volk van Israël in de wereld is gesteld. Waarom de religie van Israël de verlossing is van alle religies en alle grote religies en alle godsdienststichters die door God zelf geleid werden. Die hebben hiernaar verwezen, naar die grote omkeer. Ze hebben de lampen brandend gehouden, maar ze hebben geweten dat er een kracht nodig was, een kracht die ze ook kenden voor die tijd, die al uitstraalde door de eeuwen heen, maar waarvan hier het geheim ligt, in die enige, unieke openbaring in het volk van Israël, wat samengevat is in de Heilige Schrift, die ook in deze gemeente voor ons ligt om te verstaan. Maar dat volk van Israël heeft een kern, heeft een koning, en dat is Jezus, de Messias, die zo innig met dat volk verbonden is. En nu zegt de apostel Paulus in dat hoofdstuk dat ik noemde, uit de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, er is een mens die een levende ziel is geworden, maar de tweede Adam, de tweede mens, is een levendmakende geest. Er is van Gods zijde, van buitenaf, is er een kracht gekomen, is er een macht gekomen, die in staat is om de gevangenis, waarin het goddelijke in ons is, te openen, om ons weer tot onszelf, tot ons goddelijk leven te brengen. We moeten verzoend worden met God. Er is een oneindige kloof, of er zijn dikke, ondoordringbare muren tussen God en ons, tussen de hemel en ons, maar ook tussen het goddelijke in ons. Nu, de Heer Jezus heeft verzoening gebracht. door zijn bloed. Het bloed heeft hij aangenomen. Het bloed wat resten in zich bergt van het goddelijk leven, van de goddelijke adem. Maar we moeten sterven omdat we afgesneden zijn met het diepste in ons wezen. Dat is de oorzaak van de dood. Dat is niet de biologische kwestie. Dat is gewoon het afgesneden zijn van die levensadem, die goddelijke levensadem die in ons is. De Heer Jezus heeft het bloed aangenomen en heeft dat bloed zo vervuld met zijn goddelijke kracht, dat de scheiding door de verzoening is weggenomen tussen God en ons in de hemel en tussen God in ons, in de kerker van ons wezen. Gemeente, dat is gebeurd op Golgotha. Dat is opengemaakt. In het volk van Israël is het voorbereid. Daar is het begonnen met het slechte van de muren, van de gevangenis die geopend wordt. Maar uiteindelijk, zoals er staat, is de Heer Jezus zelf in de gevangenis afgedaald. En het goddelijk leven dat er verborgen is in een ieder mens, dat komt vrij. En nu gaat het erom, mensen, broeders en zusters, dat we ook veranderd worden. Het is niet voldoende dat het goddelijk leven in ons is, want het zit nog opgesloten. Het moet verbonden worden met het andere, want we zijn wanhopig, hoewel het goddelijk leven in ons is. Vluchten we ervoor en zijn we ervoor afgesloten. Er is een verandering mogelijk. Zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam. Dat wil zeggen, vertrouwde dat de Vader hem zou ontvangen. Wie dit vertrouwt, wie dit geloof heeft op de overwinning van de Heer Jezus, die ziet dat ook in zijn leven, of in haar leven, die kluis geopend wordt, die muren geslecht worden, en plotseling dat ongekende, dat er altijd weer doorstraalde door ons heen. En waar we toch op een of andere wijze nooit van los konden komen. Hoe mysterieus ook. Dat het niet meer ver weg is. Dat het niet is als iets dat vergeten is. Maar dat klaar en helder en duidelijk opkomt. Dat gebeurt, broeders en zusters. Waar een mens gelooft. Dat is God vertrouwd, gelooft in hem, in zijn naam. De Heer Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Het is in hem, maar hij heeft het. Dat wil zeggen, dat is hij vat het, als hij gelooft in de Heer Jezus, die door zijn verzoening de muur slecht en die dat goddelijke leven, van die goddelijke adem, bereikbaar voor ons maakt. Broeders en zusters, dat is bekering. We spreken wel eens van bekering. Bekering is die omwending. En als een mens zich omwendt in het geloof, dan komen die krachten. Wij kunnen het niet. De Heer Jezus heeft gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. Kunt beuken erop. Kunt zeggen, ik weet van waar ik stam. Ik ben vlam en weet van waar ik stam. Zoals Nietzsche het heeft uitgesproken. Maar wat helpt het of een mens op die muren bonkt, of hij die muren rammeit. Ze zijn niet te doorbreken. Maar als een mens gelooft, vertrouwt in Jezus, dan worden de krachten toegevoerd die deze wanden, deze muren slechten en omverhalen. Het is als bij de muren van Jericho. Ze vallen om door de goddelijke kracht. Zo gebeurt het ook in ons leven, broeders en zusters. Dat is het eerste, dat is bekering. Maar bekering is niet het enige. Bekering is die omwending, waardoor die goddelijke krachten toegevoegd worden. Maar wij de muren vallen en het goddelijke in ons vrijkomt. En wij weer onszelf kunnen zijn en onszelf terugvinden met de hemelse Vader. Maar er is ons dan ook iets opgedragen om te leven. Wat is het wezen van het gebod? Wij moeten dan de onderwijzing Gods leren volgen. Dat is dit, broeders en zusters. Als het in onszelf gebeurd is, als de muren gevallen zijn, dan ga je leven inzetten dat je uit dankbaarheid, dat je om je heen anders gaat zien. Je ziet die verstarde gezichten, die gezichten die hoe langer hoe meer door de mechanische wereld en door de eentonigheid op zichzelf, op elkaar gaan lijken. Je ziet die matte gezichten. Hoe weinig mensen zie je tegenwoordig nog die vreugde kennen, die verblijd zijn, verstart, krampachtig, met een image, allemaal bijna hetzelfde doende, allemaal een eigen houding, allemaal de schijn. En dan vervreemd van het onsterfelijke leven, de dood tegemoet gaande. Want dat is verlorenheid. Verlorenheid is als je de diepste goddelijke kern die in je is niet meer bereikt. En de hel is de toestand waarin je die goddelijke kern, die onvervreemd van je blijft, niet meer kan bereiken. Zou God dat toelaten? Ach, God kan die dingen alleen beantwoorden. Maar het is zo dat een mens voor wie het opengebroken is, niets anders kan doen dan trachten om die ander te helpen met die muren, de slechte. Dat kunnen wij niet bij elkaar doen. Weet u wat we wel kunnen doen? Zoals die priesters daar rondom Jericho gingen, die in de gehoorzaamheid Gods eromheen gingen. O broeders en zusters, er zijn zoveel mensen gebonden die het niet kunnen vinden. Probeer eens als die priesters eromheen te lopen. Niet ze voor de voeten te lopen, maar eromheen. Steeds biddend, steeds het wonderlijke oproepend van die ziel die er is. Zoals de bazuinen klinken, zoals de muziek, zoals ons leven eraan moet herinneren. Het is als het ware niets anders kunnen we doen dan die adem van die andere, die levensadem, onrustig maken. En bidden. En een mens trachten te bewegen in het vertrouwen om zich om te wenden. Om te vertrouwen in hem die de muren geslecht heeft, die verzoening heeft gebracht en die daarmee de dood overwonnen heeft. Broeders en zusters, het gaat erom om eerst in die ander dat goddelijke leven te herkennen, ondanks alle lagen. Altijd weigeren om te herkennen dat het er niet meer zou zijn. Blijft er altijd. En dan onmachtig zijn we in onszelf. We kunnen trachten in herinnering te brengen, te bidden, te leven. Broeders en zusters, medemensen, te bewegen met in te keren tot zichzelf. Dan op het geheim te wijzen, door leven en soms door spreken, dat een kracht toegevoegd wordt daar waar een mens zich omwendt. En daar vallen de muren. Het gaat erom niet alleen om mensen te bevrijden, maar om het goddelijke, om God in die gevangenis der mensen te bevrijden. God heeft het zelf gedaan. In het volk. In de Heer Jezus als de koning. En wij zijn als gemeente van hem geroepen om in zijn dienst te staan. Om door zijn genade mensen te bewegen tot de bekering. En de krachten te roepen die de muren omwerpen. O broeders en zusters, als je in de ander de levensadem herkent, dan kun je niet meer rusten. Dan totdat de bevrijding van die ander is, die zelf bevrijd is, wordt een gevaarlijk mens voor de muren die het goddelijke gevangen houden in anderen. Dan gaat er iets in de wereld gebeuren. We zoeken naar verbetering. We hebben alle mogelijkheden bij ons. Het goddelijke licht in ons allen. Het moet alleen bevrijd worden. Maar het kan alleen bevrijd worden. Daar waar we ons in het geloof vertrouwen toewenden. Tot de goddelijke genade die de muren omwerpt. En die God met God verbindt, ook in ons. En het is gesteld in zijn Zoon, die het voltrokken heeft. Mogen wij dan alle daarin staan, dat wij het beseffen. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven, is Gods kind, is onvervreemdbaar, zoon en dochter van de levende God. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkaar van Psalm 25, het zevende vers, Psalm 25, vers 7. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten.